sommige oppositiepartijen wel heel erg, ja, ik zeg het even gechargeerd hoor, maar wel heel erg schoppen. Bijvoorbeeld tegen zo'n college die toch best veel heeft bereikt in een hele lastige coronatijd, zeg maar. Ja,
over participatie, hè, daar hebben wij een mening over als partij. Het is levensgevaarlijk.
Op 16 maart 2022 is het weer zover.
De stem van Tinalo.
De inwoners van de gemeente Tinalo krijgen net als alle andere Nederlanders de mogelijkheid om hun stem uit te brengen voor de gemeenteraad. In aanloop naar die datum maakt Tinalo Lokaal een serie podcasts, waarin de deelnemende politieke partijen de gelegenheid krijgen om hun speerpunten voor de komende verkiezingen voor het voetlicht te brengen. De stem van Tinalo. Omdat elke stem telt. De presentatie is in handen van Robin Geertsma en René Glade. In deze aflevering ontvangen wij. En vandaag zitten bij ons aan tafel Juris Vellega en John Franke van Leefbaar Tinalo. Mannen, welkom.
Ja,
ja.
En naast mij zit ook Robin Geertsma als co-presentator. Ook niet onbelangrijk. Nou, je presenteert gewoon mee. Want als je denkt van ik heb er iets waarvan hier gaan we het over hebben, dan gaan we het daarover hebben.
Absoluut.
Maar zoals we wilden eigenlijk gewoon eens even beginnen met terugkijken op de afgelopen 4 jaar. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar is een rare periode geweest. Maar de hele raadsperiode bestaat natuurlijk uit 4 jaar. Hoe hebben jullie dat beleefd als Leefbaar Tinalo?
Ja, goeie vraag. Ja, intensief vond ik het. Ja, ik vond het erg intensief. Wij werden de grootste. Wij hebben een heel proces doorlopen, een coalitie gevormd. Een brede coalitie, veel partijen erin. En daarna zijn we van start gegaan. En aan het roer staan is toch anders dan in de oppositie zitten. En dat is voor ons ook wennen geweest.
Ja.
We hebben daar snel moeten leren. We hebben ook geleerd dat je de wereld wel wil veranderen, maar dat je ook in een rijdende trein stapt waar allerlei processen lopen, waar een hele ambtelijke organisatie loopt die met allerlei dossiers bezig is. En je kan niet zo'n olietanker 90 graden rechtsaf draaien. Dat gaat geleidelijk. En dat hebben we gedaan volgens mij. Maar we varen nog niet precies de koers die we voor ogen hebben. Dus we moeten nog verder bijsturen.
Ja, want jullie hebben eigenlijk tot de afgelopen raadsperiode, John, hebben jullie in de oppositie steeds gezeten. Hoe is dat er nu om dan ook deel uit te maken van het college?
Ja, wat Jorien al aangaf. Kijk, ik heb zelf natuurlijk de periode hiervoor niet als raadslid beleefd. Dus ik denk dat dat een voordeel is geweest. Jurid zat er natuurlijk wel in en ook Casper Kloos natuurlijk, onze grote opperhoofd, die halverwege de periode een stapje terug heeft gedaan natuurlijk, maar nog steeds volop aanwezig is. Kijk, voor Casper was dat natuurlijk een prachtige overwinning 4 jaar geleden. Hè? Na 25 jaar oppositie voeren, eindelijk een keer de grootste zijn en ook kunnen bepalen, zeg maar, of mede bepalen. En ik denk dat daar, wat Jurid ook aangeeft, dat wel iets heel anders is dan soms ongenuanceerd ergens tegen inbeuken. Hè?
Ja, hadden jullie toen al een plan klaar liggen op het moment dat je de kans misschien liep dat je wel eens hoog in de top van de partijen zou kunnen eindigen?
Ja, maar we hebben in de verkiezingstijd al uitgesproken dat we voorstander waren van een raadsprogramma. Dat je dus van tevoren met elkaar afspreekt of na de verkiezing met elkaar afspreekt waar je het wel over eens bent. En dan blijft over waar je het niet over eens bent. En daar ga je dan per dossier met elkaar wat van vinden. Je hebt dan dus niet echt een coalitie en een oppositie. Nou, dat is niet gelukt. Ik denk dat de tijd er nog niet rijp voor was. En misschien nog steeds niet is. Dus dan kom je toch weer in een oud scenario terecht. In een klassiek scenario van een coalitie en een oppositie. Met een coalitieakkoord en een college uitvoeringsprogramma. En ja, zo is dat gelopen. Ja. En dat is dan wel eventjes stress en aanpoot in die periode na de verkiezingen. Maar uiteindelijk hebben we er toch een brede coalitie van kunnen smeden. En dat is ook wel goed.
Ja, en ik denk ook even aansluiten wat Jurid zegt. Hè, van oppositie, coalitie. Het was natuurlijk niet alleen wij die in de coalitie kwamen. En noem het maar even regeringspartij werden. Mm-hmm. Het waren ook jarenlange coalitiepartijen die in één keer in de oppositie kwamen. Dus die hebben ook echt geworsteld en gestruikeld, met name in het begin, over die nieuwe rol die zij dan hadden, zeg maar. En ik wil daar ook wel bij zeggen dat oppositie voeren ook een vak is op zich, zeg maar. En ja, wat ik gewoon jammer heb gevonden in de laatste tijd ook met name, dat... sommige oppositiepartijen wel heel erg, ja, ik zeg het even gechargeerd hoor, maar wel heel erg schoppen, bijvoorbeeld tegen zo'n college die toch best veel heeft bereikt in een hele lastige coronatijd, zeg maar.
Ja. Wil je dan eigenlijk zeggen dat de voormalige coalitiepartijen, zeg maar, die in de oppositie beland zijn, dat die nu in feite op jullie zijn gaan afgeven dan? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, afgeven in de... wij hebben nooit geroepen in onze oppositietijd van... ze doen het allemaal helemaal verkeerd en helemaal fout en helemaal dit en helemaal dat. Want als je kijkt in die periode dat Leefbaar die nou in de oppositie zat... Heeft Leefbaar ook heel veel bereikt als oppositiepartij, zeg maar, in samenwerking met de coalitiepartijen. En wat mij opgevallen is dat de samenwerking die wij wel zochten vanuit de coalitie, dat die heel lastig tot stand kwam in de samenwerking met de coalitie. En of met de oppositie, zeg ik het dan goed, Jur? Ik denk dat vind ik jammer.
Ik ben het helemaal met je eens, John. Kijk, ik wil ook niet zeggen dat wij heilig zijn, hè?
Nou, absoluut
niet. Hebben ook wel eens... wij weten ook wat oppositie voeren is. En we hebben ook wel eens erg met gestrekt been ingegaan in het verleden. En ja, soms is dat goed. En soms kun je achteraf afvragen van ja, was dat nou nodig? Nu we aan de andere kant van de tafel zaten 4 jaar lang, is mij wel nog helderder geworden dat je het als lokale politiek beter kan doen dan we het de afgelopen 4 of 8 of 12 jaar gedaan hebben. En dat is ook waar wij nu op aansturen als Leefbaar Tinalo. Mochten we weer in die positie zijn om een coalitie te vormen of op een andere manier te kunnen besturen, dan denk ik dat wij nog meer zouden willen insteken op samenwerking en op constructief naar de inhoud kijken en proberen alle dingen uit het verleden zoveel mogelijk los te laten. Ja. Ik denk dat dat goed is voor inwoners om als je op die manier politiek voert.
Weer de ambitie om in een coalitie dan te komen? Want vorige keer waren jullie natuurlijk de grootste partij. Dan wordt er toch eigenlijk automatisch gekeken van dat moet de partij worden die het initiatief neemt om tot een akkoord te komen. Waren jullie er dat moment klaar voor? Waren jullie daarvoor eigenlijk niet klaar voor? En hoe kijk je er nu tegenaan? Mocht je weer in de positie komen om eraan deel te nemen?
Hele goede vraag. Kijk, ik denk dat Leefbaar heeft de afgelopen 12 jaar ook een bepaalde transitie doorgemaakt. We zijn begonnen als een protestpartij. Ja. Dingen liepen ook niet goed in deze gemeente. En in de ambtelijke organisatie ook niet. En er moest gewoon iets veranderen. En dat was een goede rol voor ons. In de 4 jaar voor deze periode zijn we al iets veranderd. En zijn we ook is onze houding, onze opstelling daarin ook veranderd. En ik denk dat we ook in de afgelopen 4 jaar enorm zijn veranderd als partij. En steeds meer op inhoud zijn gaan besturen. En ik denk dat we ook voor de komende 4 jaar dat heel graag zouden willen doen. Onze campagne is erop gericht om de grootste te blijven. Veruit. Ja. Zet erop in.
Wat ook daarin speelt, hè, in zo'n transitie, wat jullie ook noemt, is ook, we hebben ook bijvoorbeeld voor het eerst een wethouder geleverd. Nou, dat is ook een hele andere dimensie, zeg maar, hè. Zo'n wethouder staat ook weer wat los van de partij dan. Maar de besluitvorming, de besluiten die hij neemt of de rol die hij speelt, straalt wel af op jou als Leefbaar Tinalo. Ja. En ik durf rustig te zeggen dat wij in de afgelopen 4 jaar ook best veel strubbeling hebben gehad met onze wethouder. Hè? Dat liep niet altijd zoals wij dat als Leefbaar voor hadden, zeg maar. Dus wij hebben ook heel erg veel geleerd van die rol. Even los van het feit dat ik ook gezegd wil hebben dat René Kraaienbrink, onze wethouder, ook best wel veel bereikt heeft en goede dingen heeft gedaan en processen ook vooruit heeft geholpen. Waardoor er ook nu in de laatste tijd, zeg maar, wel besluitvorming is geweest over het centrum van Zuid-Laren. Daar heeft Leefbaar Tinalo ook een grote rol gespeeld in de laatste motie, zeg maar, waardoor het losgetrokken is. Maar ook het Centrum Plan Eelde bijvoorbeeld. Hè, daar staat met name René volop in de picture als de boeman. Maar als je weet wat op de achtergrond, hoe hard die man gewerkt heeft in dat dossier. En ook uiteindelijk Leefbaar Tinalo weer de rijen gesloten krijgt in de discussies. En er nu wel weer een basis ligt om vooruit te gaan. Is het niet alleen maar een les voor ons als raadsleden, denk ik, en Leefbaar Tinalo. Maar ook zo'n positie als wethouder. En hoe speel je die rol met elkaar? Dat geeft ons juist, denk ik, veel spirit om zeker de volgende periode weer in te gaan.
Dan gaan we dat nu eens even doen. Spreken over de volgende periode. Want er liggen dus inderdaad een nieuwe 4 jaar voor ons. En eigenlijk zou ik willen jullie weten, wat is voor Leefbaar Tinalo, als je het hebt over een top 3 van speerpunten, wat zou dan die top 3 zijn?
Ik denk dat het allerbelangrijkste punt op dit moment is, hoe gaan we om met wonen en woningen in deze gemeente? We hebben de afgelopen jaren gewacht op een woonvisie. Die is er niet. Dingen worden ad hoc besloten. Knarrenhof zijn we hartstikke goed voorstander van, maar het is wel een ad hoc besluit. Woningen Vries-Zuid, dat liep, maar dat is maar een onderdeel van het totaal. Er moeten meer woningen komen. Er moeten woningen komen die betaalbaar zijn. Er moeten sociale huurwoningen komen. Er moeten goedkopere starterswoningen komen. Er moet gebouwd worden op heel veel plekken. En aan de andere kant zit daar een bepaalde wrijving, omdat je ook graag het groen van deze gemeente wil behouden. Je wil niet enorme wijken vlak buiten Ide hebben, of tussen Eelderwolde en Paderswolde de boel helemaal dichtbouwen. Dus je moet met beleid, daar waar het kan en daar waar het niet de uitstraling van de gemeente schaadt, zul je toch moeten gaan bouwen, maar ook voor de juiste doelgroepen. Dus niet alleen met de grote vrijstaande villa's, maar ook voor de doelgroepen, voor de mensen die nu thuis wonen en graag zelfstandig willen gaan wonen. Of ouderen die wat kleiner willen gaan wonen. En mensen die het moeilijk kunnen betalen, die zullen ook een woning moeten hebben. Daar is behoefte aan in deze gemeente. Dat komt ook duidelijk naar voren. En daar moeten wij als gemeente op inzetten. En dat is een uitdaging.
Ja, oké.
Okay. En wat ook een de laatste tijd wat sluimerend speerpunt is natuurlijk de hele aardbevingsproblematiek die we in de gemeente Tinalo en Noord-Drenthe natuurlijk net zo goed hebben als in Groningen. Ook daarvan is Leefbaar natuurlijk vier jaar geleden ook de karttrekker geweest om dat goed voor het daglicht te krijgen. Dat is ook goed gelukt. En nog dagelijks krijgen wij mailtjes en telefoontjes over, kunt u ons helpen, waar staan we nu, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet, moet ik akkoord gaan met €5.000 of is mijn schade groter. Daar zijn nog heel veel vraagstukken, zeg maar, die nog opgelost moeten worden en waar wij als Leefbaar ons ook gewoon heel hard voor inzetten. En dat blijft ook nodig. En we moeten niet alleen maar hangen op wat de Rijksoverheid daarmee gaat doen. Want dan kunnen we het vergeten in Noord-Drenthe wat dat betreft.
Ja, en John, als je het over Rijksoverheid hebt. Want er werden drie speerpunten gevraagd.
Dus ja,
om mee te beginnen, hè, want er zijn veel meer. Maar ook bijvoorbeeld het dossier duurzaamheid is een belangrijk dossier. We zullen daar wat moeten als gemeente. Mensen begrijpen ook wel dat we daar iets moeten. Het Rijk wil dat we daar iets doen. Maar het heeft wel invloed op de omgeving van mensen. Als je hele grote windmolens gaat bouwen langs de A20... Dan heeft dat impact op een kwetsbaar natuurgebied, op de omgeving van mensen. Hetzelfde geldt voor grote zonneparken. We zijn geen tegenstander van zonneparken. Ze zijn waarschijnlijk nodig, in ieder geval een aantal.
Bij Groningen Airport hebben we daar een behoorlijk aantal van liggen.
Exact, maar dat was niet voldoende om aan een bepaalde opgave te voldoen.
Nee.
Maar de manier waarop je zo'n zonnepark bouwt is wel heel erg belangrijk. Je kan dat doen door gewoon een heel groot aantal weilanden vol te plempen met panelen. En dat is het dan. Of je kan dat wat meer inclusief doen, wat biodiverser, wat beter opgezet, wat ruimer opgezet, zodat ook mensen uit de omgeving nog wat aan hebben. Er zijn allerlei mogelijkheden en je hebt daar een uitdaging als gemeente om daarin te sturen.
Kan ons energienet überhaupt die zonneparken wel aan?
Ja, dat is een heel groot probleem. Dat is dan iets weer minder het probleem dat op het bordje van raadsleden ligt, maar het speelt zeker. En het wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Als je nu zegt, We doen alleen zon op dak. En dan moet het wel klaar zijn. Ja, dan kom je er niet. Maar je kan ook niet zeggen, we gaan helemaal voluit en we gaan de hele gemeente volleggen met zonneparken. Dat kan ook niet. Nee. Je moet ergens met een bepaald gezond verstand wel iets doen. Maar zodanig dat het zo min mogelijk ingrijpt op de omgeving van inwoners hier.
Nou ja, en dat ingrijpen, dat is wel een goede ook weer om op aan te haken. Hè? Want ik zit bijvoorbeeld in de raadswerkgroep omgevingsvisie. Hè? Want de gemeenten moeten allemaal een visie voor de komende 10 jaar ontwikkelen. Van hoe ga je nu je gemeente inrichten, zeg maar. En daar is duurzaamheid een onderdeel van natuurlijk. Maar heel veel mensen weten dat niet. Maar daarin wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de mogelijkheid van 3 grote windmolens in de gemeente Tinalo. Ja. Er is dan zo'n duurzaamheidsrapport gekomen waarin staat dat wij kunnen zonne-energie opwekken en we kunnen, biogas dingen. Maar er staat ook in dat er ook ruimte zou zijn voor 3 grote windmolens. Nou ja, ga er maar aan staan. Hè? Dan moet ik de burger gaan vertellen van u krijgt even een grote windmolen in de tuin. Daar worden wij ook niet vrolijk van natuurlijk. Ja.
De lokale politiek is voor mijn gevoel ook vaak de wat zichtbare politiek. Hè? De besluiten die genomen zijn vaak direct zichtbaar dan wat er in de dagelijke zo zeggen benoemen worden.
Ja, maar die inwoner moet zich dat wel goed realiseren. Hè? Ja, dat er dus grote vraagstukken op duurzaamheid liggen.
Ja.
Wil jij zo'n grote zonnepanelenpark naast je huis?
Precies.
Of wil jij zo'n grote windmolen in je tuin? Ik noem maar wat. Hè? En daar moeten wij als lokale partijen. En moeten wij daar wel goed voor waken. Hè?
Dat was ook mijn vraag. Hè? Want er zit een duurzaamheid en ook het stukje aardbevingen wat je aankaart. Want hoe kan ik zeg maar als burger van Tinalo in de richting de zichtbare politiek. Hoe kunnen jullie als lokale partij dan mij helpen tegenover dat soort vraagstukken richting de grote politiek, laat ik het zo zeggen, in Den Haag?
Ja, kijk, dat is een goede vraag. Kijk, sommige dingen heb je wel invloed op. En sommige dingen niet. Dus wij hebben ons gecommitteerd aan een bepaalde opgave duurzame energieopwekking.
Ja.
Nou, daar kunnen we dan nu even weinig meer aan doen. Maar we hebben wel als gemeente invloed op waar gebeurt dat en hoe. Door ons ruimtelijk ordeningsbeleid en onze omgevingsvergunningsverstrekking kun je gewoon zeggen van dit niet, dat wel, daar niet en daar wel. Daar heb je ontzettend veel invloed. En daar hebben ook inwoners veel invloed. En dat is ook wat we de komende jaren moeten oppakken. Dat we samen met inwoners gaan praten van waar komen die parken dan? En hoe groot worden ze? En wie heeft er last van en wie niet?
En juist is daarin belangrijk dat je juist als lokale partij die rol ook pakt.
Yeah.
Want als dat niet goed gaat, dan zegt diezelfde Rijksoverheid uiteindelijk van gemeente Tinalo, het lukt jullie blijkbaar niet om zelf dat te organiseren met je inwoners. Wij gaan voor jullie beslissen. Hè? Want dat is uiteindelijk het gevaar wat je dan loopt. Dus je moet wel heel goed en dicht bij die burger staan om daar een rol in te spelen. En ja, als lokale partij ben je gewoon zonder last en ruggespraak, zeg ik maar, en druk vanuit de landelijke partijen.
Ja.
Want de landelijke partijen ook in hun gemeenteraadsverkiezingen zeggen altijd van ja, maar wij zijn lokaal. Hey, uiteraard zijn het lokale mensen die in zo'n partij zitten. Maar hoe je het ook wendt of keert, als er iets doorgedrukt moet worden vanuit Den Haag, dan gaat dat geheid via die lokale partijen, zeg maar. Hè? Die lokale landelijke partijen. En dat vinden ze niet leuk om te horen, dat snap ik wel. Maar daar hebben wij als leefbaar geen last van. Hè? En dus kunnen wij opener en vrijer, vind ik. Mm-hmm. Hè? Een ander mag er anders over denken, maar vind ik, praten met die burger.
Dan krijgen we toch zoiets. Participatie hebben we er tijdens het voorgesprek al over gehad. De initiatieven die jullie hebben ontplooit. Ik zag in jullie verkiezingsprogramma ook nog het woord preferendum naar voren komen. Ik vind het een hele leuke, maar ik heb hem echt op Wikipedia moeten opzoeken van wat het was. En ik kende het referendum uiteraard wel, maar het preferendum. Wat voor middel is dat?
Ja, dat laat ik straks aan John over, die weet er meer van dan ik. Maar over participatie, hè, daar hebben wij een mening over als partij. Het is levensgevaarlijk. En ik kan uitleggen waarom dat gevaarlijk is. Want wat je gaat doen, is je gaat vragen aan mensen vragen om mee te doen en mee te denken over een bepaald thema. Dat zijn altijd de mensen die al geëngageerd zijn. Dat zijn de mensen die ergens verstand van hebben. Die een bepaalde mening hebben. Die actief zijn en meedenken en mee willen doen. Nou, prima. Van dat groepje is ook een hele grote groep die niet meedoet. Die niet mee kan doen of gewoon dat niet in beeld heeft. De grote stille meerderheid. En die wordt vergeten vaak. Maar die heeft wel een mening. En van het groepje dat wel meedoet, zijn er ook een aantal mensen die niet krijgen, hun zin niet krijgen. Dus als je het verkeerd doet, dan eindig je aan het einde van zo'n participatietraject met eigenlijk dat vrijwel iedereen ontevreden is op een enkele na. Nou, dat is juist niet de bedoeling. De bedoeling is juist om meer draagvlak te creëren voor besluiten die je neemt.
Ja.
Dat is levensgevaarlijk. Dus je kan aan participatie doen, maar je moet het wel goed doen. En je moet het met beleid doen. En het kan ook niet op alle dossiers. En ik denk dan altijd van, ja, waar blijft dan de ouderwetse volksvertegenwoordiging? Mensen die kiezen nu een partij de komende maand. En vervolgens krijgt die partij het vertrouwen om de juiste beslissingen te nemen. En daar kan je burgers wel bij betrekken. Maar uiteindelijk moet je als raad, moet je daar een besluit over nemen. En je kan dat niet overlaten aan inwoners. Het enige wat kan, is een referendum. En dat is wanneer je dus door middel van een hele brede enquête bijvoorbeeld mensen gaat vragen om hun mening te geven over een bepaald dossier. Maar dan bereik je dus ook bijna iedereen en niet alleen een heel klein select groepje dat actief is en graag mee wil doen. Maar je bereikt iedereen.
Een goed voorbeeld daarvan is Zuid-Laren. Hè? Als je kijkt naar het centrum van Zuid-Laren, die centrumplannen, wordt natuurlijk ook al jaren over gesproken. Is natuurlijk een aantal jaar geleden is daar een grote enquête gehouden. En dat is precies wat wij bedoelen. Hè? Daar hebben gewoon bijna 3000 mensen, geloof ik, op gereageerd. Dat was een enorme opvolging, zeg maar, op die enquête die geweest is. Daar hebben zelfs de bureaus zich over verbaasd. En dat heeft gewoon goed geholpen, zeg maar, in de totstandkoming van de weg die we met elkaar ingeslagen zijn. En nog even terugkomen op Jurid over die participatie, zeg maar. Hè. Ik durf daar best een voorbeeld van te geven in Fries-Zuid bijvoorbeeld. Daar hebben we een heel groot participatieproces doorlopen. Dat heeft ook heel lang geduurd. Daar zijn heel veel mensen bij elkaar geweest. En uiteindelijk ligt er een plan op tafel. Dat is door de raad goedgekeurd. En toch is een groep mensen uit die ook intensief hebben meegedaan in die participatietrajecten, gaan toch naar de Raad van State. Dan gaat er iets verkeerd. Ja, snap je? Hè? Dan is dat participatieproces wat mij betreft mislukt. Ik spreek ook denk ik namens onze hele fractie. Wij zijn blij met het plan Fries-Zuid dat daar eindelijk nu wat gaat gebeuren. Maar als je kijkt de weg ernaartoe, dan had dat anders gekund. En daar hebben we gewoon echt heel veel van geleerd.
Ja.
Dus meer aan die voorkant vragen aan die burger door middel van goede enquêtes. Van hoe zien jullie dit en hoe zien jullie dat? En van daaruit verder gaan. Dat is wat wij bedoelen met zo'n preferende.
Welk dossier zouden zich daar in de nabije toekomst voor kunnen lenen?
Centrum Eelde. In Zuid-Laren heeft het al goed gewerkt, zeg maar. In Fries-Zuid hebben we de andere tak van sport beoefend. De participatie. En ik denk dat we in Eelde echt gewoon met het referendum bezig moeten.
Wat is er dan in Zuid-Laren uit die enquête uitgekomen wat je natuurlijk hebt meegenomen?
Als je nu kijkt, uiteindelijk was die enquête, kwam eigenlijk ook twee supermarkten.
90% van de inwoners van Zuid-Laren wilden graag twee full-service supermarkten in het centrum.
Ja.
Mm-hmm. En liefst om en nabij de Grote Brink.
Ja.
Ja, dat is gewoon een duidelijk signaal.
Ja.
Kun je zelf zeggen, nee, dat moet allemaal ouderwets blijven en we doen grote supermarkten buiten het centrum. Maar vrijwel alle inwoners zeggen, nee, ik wil graag mijn boodschappen daar aan de Brink doen. Nou, dan vind ik dat je als politiek daarnaar moet luisteren. En dat heel serieus moet nemen.
Nee, absoluut.
Maar ook goed luisteren naar die ondernemers. Hè? Dat hebben we nu ook gedaan. En als je nu kijkt dat wij toch. En ik vind dat wij als Leefbaar ons best op de borst mogen kloppen daarin. Daar hebben wij gewoon een goede rol gespeeld. Ook met die ondernemers in gesprek te zijn. En ik kan je de appjes en de mailtjes laten lezen hoe wij gecommuniceerd hebben met die club ondernemers. Want die hebben ook een rol. En als je nu ziet dat zelfs die ondernemersclub, en dat is een ding, hè, want ondernemers is een lastig fenomeen, hè, om op één lijn te krijgen. Het lukt ze dan niet eens om één koopavond de gelijktijdig open te gaan, bij wijze van. Maar het is ons nu wel gelukt. Dus ik denk dat de conclusie moet zijn van 4 jaar Le Batinalo, dat wij gewoon echt heel veel bereikt hebben in een lastige coronaperiode. Met een goede leerschool. En dat wij echt aan de vooravond staan om ook gewoon in de volgende periode gewoon dat door te zetten.
Ja, ik denk dat we nu even op het terrein van jou komen, het sociaal domein.
Oh,
en dat gaat zijn woorden. Nee, hoor.
Oh, nee, ik luister.
Nou, heel belangrijk.
Ik lees in jullie kort even kiesprogramma. Sociale betrokkenheid, samenwerken. Dat zit in het DNA van Le Batinalo. Hoe zien we dat? Want er is natuurlijk in de afgelopen jaren wat te doen geweest over het sociaal domein, jeugdzorg, noem het maar op. Wat voor uitdagingen staan we daar voor in de korte termijn op voor de deur?
Ja, dus, kijk, het relateert ook een beetje aan jouw vraag van een tijdje geleden. Wat voor invloed heb je eigenlijk als gemeente? En sinds de invoering van de jeugdwet in deze gemeente en alle decentralisaties, is de rol van deze gemeente natuurlijk ontzettend veel belangrijker geworden dan die vroeger was. We gaan over veel meer geld. We gaan over het welzijn van mensen. We gaan over de zorg voor jeugd, voor ouderen. We zijn enorm verantwoordelijk geworden voor een heleboel mensen. Veel meer dan we vroeger waren. En dat merken wij als raad ook. Het is ook een enorm beslag. Een deel van onze begroting bestaat uit sociale gelden, zeg maar, het sociaal domein. We zijn door de overheid, de landelijke overheid, opgezadeld met een enorme bezuinigingsslag. Dus we moeten hetzelfde werk doen, maar met veel minder geld. Dat kon nooit goed gaan en dat is ook niet goed gegaan. Hè. We hebben dus jarenlang overschrijdingen gehad in de begroting. Veel te veel geld uitgegeven aan jeugdzorg. Maar je kan ook niet zeggen, we doen het niet. Want dan laat je de mensen gewoon in de steek. Mm-hmm. En dat kan niet. Dus een van de dingen die we als coalitie denk ik goed gedaan hebben, is dat we gezorgd hebben dat we wel de noodzakelijke zorg bleven verlenen op het juiste niveau. En toch hebben kunnen voorkomen dat we op alle andere terreinen hebben moeten bezuinigen. Want op een gegeven moment stonden er echt bezuinigingen in. Het wegsaneren van bibliotheken, van zwembaden, van sportvoorzieningen, van voorzieningen voor minima. En dat hebben we allemaal kunnen voorkomen. Met een gezond beleid. We kregen onlangs nog een 9 van de provincie. Een van de hoogst scorende gemeentes in de provincie op 1A. Over ons financieel beleid. Maar dat blijft een enorme uitdaging de komende jaren om de uitgaven daar onder de knie te krijgen. Zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg aan mensen.
En welke uitdagingen zitten daar gekoppeld? Want wat kun je antwoord geven op die eigen vraag die je net eigenlijk stelt, zeg maar. Wat ik zeg. Dat is de uitdaging zonder mensen tekort te doen. Dat is de uitdaging. Maar daar hebben jullie vast een idee over.
Nou, kijk, wat jullie zegt is natuurlijk, jeugdzorg is een groot thema, zeg maar.
Ja.
Waar ook een bepaalde vorm zit van oneindige financiering. Hè? Dus ik noem maar een voorbeeld. Hè? Op dit moment zijn er bijvoorbeeld in Zuid-Laren ontstonden er in één keer een aantal zorginstellingen. Huispanden in Zuid-Laren, zeg maar. Dan is er een locatie waar bijvoorbeeld 7 of 8 kinderen zitten die uit huis geplaatst zijn. Maar ook met ouder of met een moeder, zeg maar. Maar ook nog een broertje, zusje erbij. Die kinderen verdienen hebben het recht op die zorg. Hè? Dat vinden wij ook. Maar dat zijn bijvoorbeeld kinderen die komen niet uit de gemeente Tinalo.
Ja.
Maar die kosten dan wel de gemeente Tinalo 1,5-2 ton per jaar.
Ja.
En als het er 8 zijn, praat je over 1,2 miljoen. Mm-hmm. Dat zijn enorme slokken geld op jouw begroting. En wij willen heel graag die mensen en die kinderen helpen. Dat heel goed duidelijk zijn. Maar we moeten ook. En dat is denk ik de komende jaren een uitdaging om daar de goede balans in te vinden. En moet je dan zeggen van in een centrum van Zuid-Laren mogen maar x van dat soort instellingen zijn. Want kijk, het geeft ook overlast. Hè? Het is dan geen woonhuis meer. Er komen hele andere mensen. Dan zeg ik niet dat die kinderen overlast geven. Hè? Maar er komt meer bezoek. Er is meer beweging. Dus ook buren daarvan komen bij de gemeente en zeggen van, hey, wat heb ik nu in één keer naast de deur?
Ja.
Een zorginstelling. Dat gebeurt serieus. Hè? Die melden zich dan bij ons van hallo, kan dat zomaar? Ja. Ja, nee, dat kan. Maar dat zijn hele vraagstukken die heel veel aandacht en geld vragen.
Snap ik. Wat ik wel mooi vond te zien is in het partijprogramma dat jullie ook echt wel inzetten op preventie. Hè? Dat je behoud van jeugdsoos, behoud van dorpshuizen, inzetten op sport, cultuur, buurtcoaches. Dat vind ik persoonlijk inderdaad heel mooi om te lezen. Maar de vraag die er altijd tegenovergesteld wordt is hoe laat je zien dat het werkt en hoe kun je er hard voor maken hoe zet je je daarvoor in? Ook omdat, want als we inderdaad hebben we weer over geld, want als er inderdaad financiële problemen zijn, dat altijd naar dit soort voorwaarden, dit soort partijen en ook buurthuizen wordt gekeken van, daar gaan we dan maar, daar kunnen we makkelijk op besparen. Hoe gaat Leefbaar Tirana zich dat toch hard maken om te voldoen aan wat ze in het verkiezingsprogramma aantonen en willen laten zien?
Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Het grote probleem met preventie is dat iedereen wel weet dat het aan de achterkant heel veel geld bespaart. Veel meer dan het aan de voorkant kost. Maar die relatie is nooit één op één te leggen. Dus je kan niet zeggen van, hey, we stoppen met de jeugdsoos in Donderen, want die kost ons een paar duizend euro per jaar te veel. Mm-hmm. Dan hoeft maar één kind te ontsporen in Donderen en je bent het 10 keer kwijt. Dus, dus die relatie is niet zo één op één te leggen, want het kan ook niet gebeuren.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat je het niet moet doen. Het is gewoon een politieke keuze om te zeggen van, dat preventiebeleid, dat is gewoon belangrijk. En de jeugdsozen in Donderen, in Fries en ook hier, die zijn gewoon belangrijk. En je moet dat faciliteren. En dat kan je van boven naar beneden doen of van beneden naar boven. En beide opties zijn werkbaar. In Fries heb je bijvoorbeeld gezien dat een aantal ouders dat opgepakt hebben.
Ja,
die hadden een budget nodig van, ik geloof dat het 1.500 euro was. Meer was het niet. En dan hadden ze een hele jeugdsoos. En die draait nog steeds. En die draait goed. En dat komt een moment dat die ouders hun kinderen ook te oud zijn. En dan stoppen ze er weer mee. En dat snap ik ook. En dan ligt het misschien een jaar stil en dan komen er weer nieuwe mensen. En dat is ook waarom wij in de gemeenteraad daar beleid voor gevraagd hebben, om een soort potje te creëren. Het hoeft niet een oneindige hoeveelheid geld te zijn, maar een heel klein potje. En daar kan je dat soort jeugdsozen al van draaiende houden. En de ene kost wat meer, en de andere kost iets meer, en de Fries kost wat minder. Maar onderaan de streep kost het in verhouding bijna niks ten opzichte wat het oplevert. Daarom zijn wij daar voorstander van.
Ik heb daar ook een goed voorbeeld weer van. Hè. Mijn dochter die staat ook bij ons op de kieslijst, op nummer 13, hè, Dion. Studeert verpleegkunde, ziet ook van, hey, ik wil wat doen voor de politiek in Tirana. Maar met name ook voor de jongeren in Tirana. En dan pak ik even als voorbeeld weer Zuid-Laren, zeg maar. Hè. Toen pak een beetje 15 jaar geleden, zeg maar. Toen was daar nog de beuk. En onze oudere kinderen, zeg maar, die stonden daar in rijen voor de deur. Het boshuis, ook als dorpshuis, noem maar op. En wat zij nu mist, hè, zij is nu net 19 geworden. Maar wat zij gemist heeft tussen haar 14e, 15e en haar nu 19e. Dat hebben die andere, dan heeft ze echt gewoon substantieel iets gemist. Ten opzichte van onze andere kinderen. En als dat beter gefaciliteerd was in Zuid-Laren, dan had zij gewoon ook die sociale contacten meer gehad dan dat ze nu heeft gehad. En dat blijft gewoon, daar moet je gewoon geld in stoppen. Zo is het. De jeugd is onze toekomst. En hoe meer hart ze meekrijgen van het dorp waarin ze opgegroeid zijn, hoe meer ze later ook zeggen van, hey, maar ik heb daar een goede basis gelegd voor mijn toekomst. Dat is gewoon heel belangrijk.
Voor al deze onderwerpen zijn inderdaad, er zijn genoeg uitdagingen. Dat kan ik zo opbrengen. Ik denk dat de uitdaging op de korte termijn voor jullie is, hoe ga je campagne voeren in coronatijd?
Nou, daar zijn we al mee begonnen met deze podcast. Ja,
daarnaast, wat hebben jullie nog meer qua plannen?
Ja, wij gaan niet. Ik zit in een campagneteam, zeg maar, met een aantal andere fractieleden. We proberen Juriet wat uit de wind te houden. Want die moet zich echt voorbereiden straks op de debatten die gevoerd gaan worden. Maar we komen nog met een paar hele leuke verrassingen, zeg maar.
Kun je even een klein tipje van de sluier op?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Leefbaar Tirana straks goed te vinden is. denk ik.
Oeh.
Dat is een goeie, hè? Ja, die is straks, wij zijn straks goed te vinden.
Ik wil wel een tip geven aan andere partijen die ook campagne aan het voeren gaan. En dat is een stuk feedback dat ik gekregen heb na de campagne van 4 jaar geleden. Ik ben toen door heel veel mensen benaderd en die zeiden... dat is een beetje misschien zonder me te zeggen, maar ik ga het toch doen. Die zeiden van wat wij heel fijn vonden aan wat jullie gedaan hebben, is dat jullie... bij een foldertje door de bus geduwd hebben en daarin kort uitgelegd hebben waar jullie eigenlijk voor staan. Ja. Want je moet kiezers en inwoners niet onderschatten. Die zijn veel slimmer dan je denkt. Alleen die hebben gewoon informatie nodig. Die willen gewoon weten van waar staan jullie nou eigenlijk voor? En dat is de boodschap die wij de komende weken gaan overdragen. We gaan niet alleen maar roepen stem op ons, want wij zijn de beste. Want dat is misschien niet zo. Wel het meest verstandige, denk ik. Maar we gaan met name mensen laten zien van dit is waar wij voor staan. Als je het mee eens bent, stem op ons. Ben je het niet mee eens? Ah, prima, stem op een andere partij.
Ja.
Vind ik ook goed.
En natuurlijk geen pamfletten van weet ik voor hoeveel A4'tjes. Hè? Dan wel graag kort en bondig.
Maar dat is wat Jorrit zei. Het is, het is onze bekende flyer die de vorige keer heel erg goed gewerkt heeft. En waar we heel veel respons op hebben. Die blijft zeker in het campagneverhaal.
Nou, Wesper en jullie eigenlijk niks namens Tinalo Lokaal van Leopard Tinalo. Heel veel succes te wensen in de campagne en met de verkiezingen. En we gaan zien wat het 16 maart brengt.
Dankjewel.
Dankjewel
voor jullie aanwezigheid.
Graag gedaan.
Graag gedaan.